Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In de grootste plofkraakzaak ooit worden 16 mannen verdacht van het opblazen van bankautomaten in Duitsland. De daders komen opvallend vaak uit één stad in Nederland, vertelt Bram Endedijk. Waarom lukt het maar niet om plofkraken in Duitsland te voorkomen?
Afgelopen donderdag reed ik samen met mijn collega Cem Güller naar de Duitse stad Bamberg. Dat ligt in het hart van Duitsland. En Bamberg stond eigenlijk helemaal in het teken van het grootste plofkraakproces ooit. En nou heb ik als verslaggever die veel over misdaad schrijft veel processen meegemaakt. Maar wat daar gebeurde was, ja, toch voor mij best wel bizar te noemen. Het gaf me een beetje het gevoel van een soort Amerikaans showproces.
Großes Medieninteresse am Landgericht Bamberg. Heute standen 16 Angeklagte vor Gericht. Sie wurden aus verschiedenen nordbayerischen Justizvollzugsanstalten nach Bamberg gebracht.
En het was zo'n grote zaak dat een gewone rechtszaal niet genoeg was. Dus de zaak vond plaats in een gymzaal. En vlak voordat de zaak begon kwamen alle verdachten de gymzaal binnenlopen. Er waren daar zo'n 100 politiemensen. Ze waren helemaal geboeid aan hun handen, aan hun voeten. Ze hadden een leren riem om hun middel waar hun handen dan weer aan vastzaten. En alle cameraploegen volgden eigenlijk die jongens die daar die gymzaal binnenliepen. En aan alles was eigenlijk duidelijk dat Duitsland duidelijk wilde maken van, ja, wij stralen met deze zaak uit. Dit is een belangrijke zaak. En deze gasten zijn gevaarlijk. En want plofkraken zijn een heel groot probleem in Duitsland. Er is bijna elke dag wel een plofkraak gemiddeld in een jaar. En het ging hier dus om een groep van 16 plofkrakers die plofkraken zouden hebben gepleegd in Duitsland, met zo'n 6 miljoen opbrengst aan bankbiljetten voor de verdachten en ook met miljoenen schade aan gebouwen. En het interessante voor ons was natuurlijk dat dat geen Duitsers waren, maar bijna allemaal Nederlanders.
Ja, dat is wel heel opmerkelijk dat er zoveel Nederlanders terecht staan voor plofkraken die ze plegen in Duitsland. Waarom is dat?
Ja, de kans is gewoon veel groter dat een plofkraak lukt in Duitsland dan in Nederland. In Nederland is het zo'n 5% kans dat het lukt, hè, dat je buit hebt. En in Duitsland zou het gaan tussen de 60% en 70%. En dat is een van de redenen waarom er dus gemiddeld zoveel Nederlandse plofkrakers naar Duitsland gaan om daar hun slag te slaan.
En waarom is de kans dat ze heel veel geld buit maken in Duitsland zoveel groter dan in Nederland?
Dat heeft te maken voor een groot deel met de beveiliging van de geldautomaten. In Nederland waren in het verleden ook best wel veel plofkraken. En nu hebben de banken in samenwerking met de politie een soort systeem ontwikkeld waardoor als er een explosie komt, dan zijn er sensoren op zo'n bankautomaat. En daardoor komt er lijm vrij. Die gaat over de bankbriefjes heen en daardoor plakt dat allemaal aan elkaar. Ja, heb je er eigenlijk niks meer aan. En zo'n systeem hebben ze in Duitsland niet. Er is daar wel verf wat over de bankbiljetten kan gaan, maar dat is niet zo effectief dat die mensen denken van, nou, dat gaan we in Duitsland niet meer doen.
Ja, want hoe werkt een plofkraak precies? Wat gebeurt er op het moment dat zo'n geldautomaat leeg wordt geroofd?
Het begint in een auto. En die auto is al heel belangrijk. Dat is vaak een Audi, een hele snelle auto waarmee hele hoge snelheden kunnen worden gehaald. Daar zitten vaak 3 mannen in. Iemand die rijdt, de chauffeur. Iemand die uitstapt en het explosief in de bankautomaat doet. Iemand die alles in de gaten houdt en ook de ontsteking kan doen, hè, op afstand. En wat ze dan doen? Nou, dan komen ze ergens aan in het donker. Zo'n klein plaatsje ergens in Duitsland waar dus een bank staat. Dan gaan ze naar binnen en daar staat dan dus een pinautomaat. Dat breken ze open met een koevoet. En met een soort pizzaschep plaatsen ze daar dan een zelfgemaakt pakket in. En in dat pakket zit de inhoud van, nou, soms wel 8 cobra's. Dat is zwaar illegaal vuurwerk. En met een soort ontsteker wordt dat geheel dan tot een ontploffing gebracht. En als het dan goed is, is dat gelukt. En dan zijn er geldladen zichtbaar, waar in Duitsland vaak ook 100 en 200 euro briefjes in zitten. Die stoppen ze in de tas en wegwezen. En dat hele geheel duurt soms maar 3 of 4 minuten. Zo precies en gespecialiseerd gaan ze te werk.
Ja, dat klinkt alsof er heel goed over wordt nagedacht. En ze hebben ook veel succes, zoals jij zegt. Maar het klinkt ook niet alsof het ongevaarlijk is.
Nee, dat is het zeker niet. Hè. In Duitsland, vooral die kleine plaatsjes, hè, we zijn er ook in een aantal geweest, heb je zo'n klein bankgebouw. Hè, de Sparkasse staat er dan op. En daarboven wonen vaak mensen. En zo'n explosie gaat met zo'n geweld dat zo'n gebouw instort. Of hè, dat er heel veel dingen kunnen gebeuren. Dat is één. Het tweede is, als een plofkraak is gelukt, ja, dan rijden ze natuurlijk niet met 80 per uur rustig naar Nederland. Dan kan de politie komen, dus dan gaan ze als de brand weer terug. En ze hebben dan vaak jerrycans met benzine in de auto om snel bij te kunnen tanken, zodat ze niet op de camera van het tankstation staan. Ze hebben vaak nog een deel van die explosieven in de auto. Nee, je kan je voorstellen, als je dan op iemand knalt, wat er dan gebeurt. En er is ook al in Duitsland een burgerslachtoffer gevallen. En het is ook gevaarlijk voor plofkrakers zelf. Hè? Dus die zijn meerdere keren in het verleden overleden, verdronken, verongelukt bij het plegen van zo'n plofkraak. En de dood van 1 jonge man in Utrecht liet eigenlijk zien hoe professioneel dit soort groepen te werk gaan. Een aantal jaar geleden werd op een soort bedrijventerrein een pand ontdekt waar eigenlijk een plofkraakschool zat. En dat klinkt heel erg vreemd, maar dat was eigenlijk wat het was. Daar in dat gebouwtje tussen de Utrechtse taxicentrale en een garage in had een groep jonge mannen pinautomaten besteld uit Duitsland. Precies de pinautomaten die in die plekken zitten waar die plofkraken plaatsvinden.
Die kan je gewoon bestellen op internet?
Ja, die konden ze bestellen. Het viel wel op natuurlijk. Dus de politie was ook gelijk gealarmeerd en was een onderzoek begonnen. Wat ze hebben geprobeerd is om met die automaten te oefenen eigenlijk van wat is nou de beste manier om, ja, met een explosie geld vrij te krijgen. En daar werden ook instructievideo's van gemaakt. En een van de jonge mannen die daar bezig was, is tijdens zo'n oefening, kun je zeggen, verongelukt. Die is overleden. En dat die garage in Utrecht stond, ja, dat is ook niet toevallig. Want je ziet dat Utrecht eigenlijk de plofkraakhoofdstad van Nederland is. Hè. Heel veel verdachten die dit soort zaken plegen komen uit Utrecht. En dat is al jaren zo. En ook in die zaak in Bamberg zie je dat. Daar ging het over jonge mannen van tussen de 25 en 41 jaar. En een groot deel daarvan komt uit de regio Utrecht, de stad of ja, plaatsen daaromheen.
Kun je dat verklaren? Waarom dan juist Utrecht het epicentrum hier vormt, ja, voor de plofkraken die allemaal in Duitsland op dit moment, ja, vooral worden gepleegd?
Waar het mee te maken heeft, is dat allereerst zijn er in Utrecht een aantal wijken die economisch wat zwakker zijn. Denk aan Kanaaleiland, denk aan Overvecht, waar meer jonge mannen zich aangetrokken voelen tot de criminaliteit. Maar die heb je natuurlijk in heel Nederland. En wat er in Utrecht is gebeurd, is dat er een soort collectief crimineel bewustzijn is ontstaan, waardoor ze zich langzaam hebben gespecialiseerd in die tak van sport. Dus daar is men op een gegeven moment mee begonnen in Utrecht. En dat zijn jonge mannen die elkaar vertellen over de fijne kneepjes van het vak. En zo als je in Rotterdamse wijken mensen hebt die precies weten hoe je het beste cocaïne uit een haven kan uithalen, heb je in Utrecht, door een periode van 10 jaar waarin dit gebeurt, topniveau van plofkraken. En ja, dat is wel, dat had ik mezelf ook niet zo gerealiseerd. Het is toch een soort netwerk van mensen die je kent en die al heel veel weten en waar je weer van leert eigenlijk hoe heel veel mensen natuurlijk ook beter worden in hun beroep of in hun vak. Dus hoe het eigenlijk in het hele leven gaat, gaat het ook op dit vlak. Aan de rand van Overvecht, hè, die wijk in Utrecht, staat op een industrieterrein een sportschool. En die sportschool staat op nog geen 200 meter van de plek waar die plofkraakschool was gevestigd. En die sportschool heet de Colosseum Gym. En die sportschool die heeft een soort gigantische ruimte waar 3 boksringen zijn, een kooi voor mixed martial arts gevechten. En ja, eigenlijk overal waar je kijkt staan veel jongens tegen bokszakken aan te trappen. En dit is de plek waarin Utrecht ex-plofkrakers komen om op het rechte pad te blijven.
Het allerbelangrijkste bij ons is dat wij een aantal huisregels hebben. Ja? En een aantal huisregels betekent dat 1, we komen op tijd. Er is structuur. Ze hebben geen grote bek tegen ons, dus kunnen ze gelijk vertrekken. En ze moeten verzorgd eruit zien. En als één van die dingen niet werkt, ja, dan kunnen ze de spullen pakken en dan kunnen ze echt oprotten. En wat wij hier doen is dat wij hun straatstatus, hun straatcultuur afpakken. Dus ze worden hier echt op nul gezet.
Nou, dat is wel interessant, hè? Criminele jongeren die misschien wel tegenover hun oude opleidingsschool voor plofkraken nu aan het boksen gezet worden om te voorkomen dat ze dat in de toekomst nog een keer gaan doen.
Ja, ja, en dat klopt. En dat is een soort samenwerking met de gemeente, gemeente Utrecht. Want ja, die hebben natuurlijk zoiets van, ja, wat moeten wij nou met al die jonge mannen die maar in die auto stappen naar Duitsland rijden om daar geldautomaten op te blazen. En zij zien dat ze via vechtsport, hè, via zo'n sportschool, dat dat een manier is om die jongeren te bereiken en ze misschien ook wat, ja, wat kaders te geven van je moet er zo laat zijn en dan moet je trainen en dan moet je petje af, et cetera. En de gemeente zocht toen contact met Daan Kortland, hè, die oprichter van die sportschool.
Of wij dit aandurfden. Toen dachten we, nou, dat durven wij hier wel aan. En zo zijn we eigenlijk begonnen met de eerste jongeren om die te gaan begeleiden.
Ja, want hoe werkt dat dan precies? Wat gaan jongens doen om vervolgens via dat boksen op het rechte pad te blijven?
Het is een onderdeel van een aanpak. Een aanpak waarin ze dus 2 verschillende groepen jonge mannen proberen te bereiken. Aan de ene kant mannen die een plofkraak hebben gepleegd, in de gevangenis hebben gezeten en terug naar Utrecht komen. Dus die proberen ze op die manier te helpen van ga nou werken, dit helpt je misschien daarbij. Maar er is ook een aanpak voor jonge mannen die in het criminele milieu zitten en de doelgroep zijn voor, ja, mensen bovenin de plofkraakladder, zou ik maar even zeggen.
Om geronseld te worden.
Om geronseld te worden, inderdaad. Dus dat zijn de 2 groepen waar ze zich op richten. En ze hopen dat via, nou ja, onder meer die sportschool, maar ook gesprekken met professionals, dat ze het rechte pad verkiezen of op het rechte pad blijven.
Wij hebben een groep van 4-5 docenten, dat ook allemaal jongens zijn die op straat geleefd hebben, die de taal spreken. Ja, en die ook geen nonsens accepteren. Dus die allemaal strikt zijn in onze huisregels. Dus doen ze het goed, worden ze beloond. Doen ze het niet goed, dan krijgen ze op een flikken. En ik denk dat daar het heel hard aan scheelt in de maatschappij momenteel.
En wat is dan precies het idee hierachter? Want ja, ze beginnen dus eigenlijk tegen een bokszak te slaan of te trappen. Leren die sport. En dat dan helpt om vervolgens geen plofkraken meer te plegen.
Ja, wat ze bij de gemeente zien is dat vooral mannen die dus in de gevangenis terechtkomen omdat ze een plofkraak hebben gepleegd, dat dan eigenlijk het kwartje valt van, ja, dit is niet de weg. Maar dat ze daarnaast moeite hebben om die weg wel te vinden. En het idee is dat door zo'n sportschool, hè, met begeleiding, maar dus ook met mensen die je kunnen helpen om aan een baan te komen, dat er een soort hulp is of een zetje in de rug om, nou ja, niet meer plofkraken te plegen, maar een gewone baan te nemen.
Ja, en de hamvraag is natuurlijk, werkt het ook?
Het ingewikkelde van preventie is dat je natuurlijk nooit precies weet wat je hebt voorkomen. Hè? Het doel van preventie is iets voorkomen, maar hoe weet je dat iets is voorkomen? Dat is ingewikkeld. Er ligt nog geen onderzoek wat laat zien wat het effect hiervan is. Maar betrokkenen, ja, en dat zeggen betrokkenen natuurlijk wel vaker, hebben zelf het gevoel dat het een hele positieve invloed heeft op een aantal van ja, de jonge mannen die misschien dan niet voor de criminaliteit kiezen.
Als je op een bepaalde manier groeten omhelzen en zeggen bedankt, ik heb werk en ik ben zo blij dat ik niet meer achterom hoef te kijken. En ik heb er is zo'n rust in me gekomen en ik heb zo'n ontspannenheid nu over me wat ik vroeger niet had. Hij zei, daar wil ik nooit meer naar terug.
Dat klinkt best wel positief eigenlijk, Bram. Hè? Ik bedoel, een preventieve maatregel op maat, specifiek in Utrecht, om ja, ervoor te zorgen dat jongeren minder snel die criminaliteit ingaan. Is er daardoor dan ook een vermindering van het aantal plofkraken zichtbaar? Ik bedoel, Nederland nam het al af, maar in Duitsland?
Ja, niet echt. En ja, het grote probleem is toch wel dat Nederland en Duitsland gewoon niet zo goed samenwerken. En dat is best wel opvallend, want iedereen die je spreekt is het er eigenlijk wel over eens dat die samenwerking de sleutel is tot een oplossing van dit probleem. Maar toch is die samenwerking de laatste 10 jaar niet echt van de grond gekomen.
Hoe kan dat? Waarom gebeurt dat niet?
Dat heeft met 3 dingen te maken. Nou, we hadden het al even over die automaten, hè, waar dus lijm gebruikt wordt in Nederland, gaat Duitsland daar niet in mee, ondanks advies vanuit Nederland. En dat heeft onder meer mee te maken dat zij het idee hebben dat die lijm gezondheidsschade kan opleveren voor mensen die in die bank werken. En ook dat als er wel een plofkraak wordt gepleegd, dat lijm eerder in brand vliegt. Dus dat er een soort brandgevaar ontstaat. Het heeft ook te maken met een soort, ja, je hebt natuurlijk te maken met 2 systemen. Dus als we het dan hebben over die preventie, dat programma in Utrecht, dan wil Utrecht natuurlijk heel graag weten, het moment dat er een Utrechtse jongen in een Duitse cel zit, signaaltje naar het gemeentehuis, zodat ambtenaren van Utrecht naar die gevangenis kunnen rijden en zo iemand zo snel mogelijk in dat programma kunnen zitten. Want als dat achter tralies al kan gebeuren, ja, dan hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Nou, dat overzicht krijgen ze niet vanuit Duitsland. Dus dat is een probleem. En het is ook een probleem dat tot nu toe ambtenaren van de gemeente Utrecht nog nauwelijks toestemming krijgen om die jongens te bezoeken bij onze oosterburen. Dus dat is ingewikkeld. En dat komt denk ik ook een beetje doordat, ja, het zijn natuurlijk 2 verschillende landen. Hè? De grens is voor plofkrakers niet aanwezig. Daar rijden ze gewoon met 200 km/u bij wijze van spreken overheen. Maar voor alle andere betrokkenen is die er wel. En dat heb ik zelf ook een beetje gemerkt. Dus ik heb al heel lang dit verhaal willen maken. En dan ging ik bellen naar Duitse politie of Duitse rechtbanken. En dan dachten ze, van, het zal ook aan mijn Duits liggen, van wie is dit? He, wat wil deze jongen? Wie is het überhaupt? En pas toen in het kader van een uitwisselingsproject Cem op onze redactie kwam voor 2 maanden. En hij, die Duits is, ging bellen met diezelfde politiedienst in Duitsland, kwam er schot in de zaak. En precies dat zie je denk ik ook in de aanpak van dit probleem. Je hebt gewoon te maken met verschillende landen, mensen die een andere taal spreken, andere systemen. En toch is het zo dat er in Nederland en in Duitsland een enorme behoefte is om dit probleem wel aan te pakken. En in Duitsland heeft dat ermee te maken dat zij gewoon zien dat hun burgers, onschuldige mensen, ook in gevaar komen door, ja, door wat die plofkrakers allemaal doen. En daarom is er ook wel wat veranderd de laatste jaren eigenlijk. En dat gaat vooral in de samenwerking van gemeenschappelijke strafrechtelijke politieonderzoeken. Daar hebben ze elkaar wat beter gevonden. Er zijn in Duitsland wat contactpersonen opgestaan die Nederlandse politie kunnen helpen om ze in dat federale systeem waar elk plaatsje zijn eigen korps heeft, hè, een beetje te begeleiden. En ook het onderzoek waar we deze aflevering mee begonnen, hè, in Bamberg, is een resultaat van een gemeenschappelijk politieonderzoek waar Nederland en Duitsland wel degelijk nauw hebben samengewerkt.
Oké, dus er beginnen wat dingen te veranderen. Nederland en Duitsland gaan wat beter samenwerken. En dat leidt dan nu tot een grote rechtszaak in Duitsland. Wat is nou precies de verwachting dat dit gaat doen?
Ja, het is een megaproces, dat zag je aan alles. Dus aan het aantal agenten dat er was, aan de veiligheidsmaatregelen, Maar dat zie je ook aan het aantal zittingsdagen. Dat zijn er 76. Hè, zoveel zijn er gepland. Dus de verwachting is wel dat deze zaak nog tot in december gaat duren. En bij justitie leeft heel erg het idee dat dit gaat om een soort maffia-achtige structuur. Echt een bende met een planmatige uitvoer. En dat ze daar heel erg op gaan inzetten. Advocaten zien dat natuurlijk anders. Die zeggen, ja, bende, dat viel allemaal wel mee. Sowieso werken plofkrakers vooral in fluïde verband. Maar als het aan justitie ligt, ja, worden deze jongens natuurlijk veroordeeld voor wat ze hebben gedaan. En dat zou dan kunnen gaan om celstraffen tussen de 1 en 10 jaar. Maar dit zijn 16 verdachten. Wordt gezegd megaproces. Maar het zijn er ergens ook maar 16. Hè? Dus er zijn natuurlijk, dat hebben we gewoon in het verleden gezien. En dat gaan we in de toekomst ook nog zien. Er zijn nog genoeg jonge mannen in Nederland die weten dat er in geldautomaten in Duitsland tonnen liggen die ze op een slimme manier, ja, in hun auto kunnen stoppen en terug naar Nederland kunnen rijden. En zolang dat er is, en zolang misschien die beveiliging van die automaten toch wat minder is dan in Nederland, denk ik dat we nog vaak genoeg op de radio of op televisie of in de krant zullen lezen of horen: plofkraak in Duitsland, Nederlandse verdachten, etc.
Dankjewel, Bram.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.